Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het te lezen schriftgedeelte en het zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte Handelingen 16, vers 16 tot 40. Handelingen 16, vers 16 tot 40. De te zingen psalmen, psalm 118, vers 3. Psalm 42, vers 3 en 5. Psalm 116, vers 5. Psalm 84, vers 6. Het te lezen schriftgedeelte, Handelingen 16, vers 16 tot 40. De te zingen psalmen, psalm 118, vers 3. Psalm 42, vers 3 en 5. Psalm 116, vers 5. Psalm 84, vers 6. Wij wensen u een goede dienst.
Die de hemel en die de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we dit ons samen zijn voortzetten door te zingen van psalm 118, het derde vers. Ik werd benauwd van alle zijden en ik riep die Heere ootmoedig aan. De Heere verhoorde mij in het lijden en deed mij in de ruimte gaan. Derde vers van psalm 118. Gemeente, de schriftlezing voor vanmiddag kunnen we opgetekend vinden in de Handelingen der Apostelen, het 16e hoofdstuk. En dan te beginnen bij vers 16 tot en met vers 40. Dus de schriftlezing kunnen we opgetekend vinden in Handelingen 16, vanaf vers 16 tot het einde van het hoofdstuk. Doch vooraf doen we met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. En het geschiedde, als wij tot het gebed heen gingen, dat een zekere dienstmaagd hebbende een waarzeggende geest ons ontmoette, welke haar Heer een groot gewin toebracht met waarzeggen. Dezelfde volgde Paulus en ons achterna en riep zeggende: deze mensen zijn dienstknechten Gods des Allerhoogsten, die ons den weg der zaligheid verkondigen. En dit deed zij vele dagen lang. Maar Paulus daarover ontevreden zijnde, keerde zich om en zeide tot den Geest: ik gebied u in de naam van Jezus Christus dat gij van haar uitgaat. En hij ging uit terzelver uren. Als nu de heren van dezelfde zagen dat de hopens gewins weg was, grepen zij Paulus en Silas en trokken hen naar de markt voor de oversten. En als ze hen tot de hoofdmannen gebracht hadden, zeiden zij: deze mensen beroeren onze stad, daar zij Joden zijn. En zij verkondigen zeden die ons niet geoorloofd zijn aan te nemen, noch te doen, alzo wij Romeinen zijn. En de schare stond gezamenlijk tegen hen op. En de hoofdmannen hun, de klederen afgescheurd hebbende, bevalen hen te geeselen. Als ze hun vele slagen gegeven hadden, wierpen zij hen in de gevangenis en geboden den stokbewaarder dat hij hen zekerlijk bewaren zou. De welke zulk een gebod ontvangen hebbende, wierp hen in den binnenste kerker en verzekerde hun voeten in den stok. En omtrent den middernacht baden Paulus en Silas en zongen gode lofzangen, en de gevangenen hoorden naar hen. En er geschiedde snellijk een grote aardbeving, alzo dat de fundamenten des kerkers bewogen werden. En terstond werden al de deuren geopend en de banden van alle werden los. En de stokbewaarder, wakker geworden zijnde en ziende de deuren der gevangenis geopend, trok een zwaard en zou zichzelf omgebracht hebben, menende dat de gevangenen ontvloden waren. Maar Paulus riep met grote stem zeggende: doe uzelven geen kwaad, want wij zijn allen hier. En als hij licht geëist had, sprong hij in en werd zeer bevende en viel voor Paulus en Silas neder aan de voeten. En hen buiten gebracht hebbende, zeide hij: lieve heren, wat moet ik doen, opdat ik zalig worde? En zij zeiden: gelooft in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis. En zij spraken tot hem het woord des Heeren, en tot allen die in zijn huis waren. En hij nam hen tot zich in dezelfde uren des nachts en wies hen van de striemen. En hij werd terstond gedoopt en al de zijnen. En hij bracht hen in zijn huis en zette hun de tafel voor. En verheugden zich met dat hij met al zijn huis aan God gelovig geworden was. En als het dag geworden was, zonden de hoofdmannen de stadsdienaars, zeggende: laat die mensen los. En de stokbewaarder boodschappen deze woorden aan Paulus, zeggende: de hoofdmannen hebben gezonden, en zij zouden dat gij zoudt losgelaten worden. Ga dan nu uit en reist heen in vrede. Maar Paulus zei dat tot hen: ze hebben ons, die Romeinen zijn, onveroordeeld in het openbaar gegezeld en in de gevangenis geworpen. En werpen zij ons nu heimelijk daaruit? Niet alzo, maar dat zij zelven komen en ons uitleiden. En de stadsdienaars boodschapten deze woorden wederom den hoofdmannen. En ze werden bevreesd, horende dat zij Romeinen waren. En zij komen de baden in. En als zij hen uitgeleid hadden, begeerden zij dat ze uit de stad gaan zouden. En uitgegaan zijnde uit de gevangenis, gingen zij in tot Lydia. En de broeders, gezien hebbende, vertroosten zij dezelve en gingen uit de stad.
Psalm 42, de versen 3 en 5 zingen we tot voortzetting van ons samen zijn. O mijn ziel, wat buigt u neder, waartoe zijt gij mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder, zoek in hoogste lof uw lust. En dan het vijfde vers: maar de Heere zal uitkomst geven, hij die daag zijn gunst gebiedt. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. En ondertussen zal er worden gecollecteerd. De eerste collecte is bestemd voor de kerkvoogdij, de tweede voor de diaconie. En dan wordt er tijdens de slotzang nog een collecte gehouden voor de opleiding van predikanten. Van harte in uw milddadigheid aanbevolen, en de Heere die zegene u en hij zegene uw gaven. gemeente, weet u wat zo erg is? Dat wij mensen menen dat wij vrij zijn. Want in het paradijs, daar hebben wij gekozen. En daar hebben we de vrijheid verkozen. Althans, dat heeft de duivel, de leugenaar, ons wijs gemaakt. Vrij, los van God, eigen Heer en Meester. Het zelf voor het zeggen te hebben. Maar de duivel is de leugenaar van de beginnen. En in plaats van dat we de vrijheid gekregen hebben, zijn we gebonden met de banden van de zonde. Dat is met de banden van de dood. Wij zijn niet vrij. In het paradijs, toen u en ik in Adam God volmaakt mochten dienen, toen waren wij vrij. Toen waren wij koningen. Toen mochten wij heersen over de werken van Gods handen. Toen waren wij gebonden aan Gods wil. Maar dat is nu net de ware vrijheid. En wij wilden niet meer wat God wil. Dat leeft nu in ons aller hart. Want als God een mens bekeert, dan is toch het eerste wat hij gaat vragen met Saulus van Tarse: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dan wordt toch de wil die boos en verdorven is, die maar niet wil wat God wil. Die wil die wordt vernield, zodat we in beginsel daadwerkelijk gaan willen wat God wil. Maar dat is alleen mogelijk door genade. Van nature dan zijn we gebonden. En we hebben er geen erg in. Maar als de Heer onze ogen ervoor opent, dan gaan we dat leren verstaan. Dan gaan we die banden voelen knellen. Heb je dat wel eens gevoeld? Die banden van de zonde, dat de zonde een macht is, waaruit we onszelf nooit en ten nimmer in eigen kracht kunnen bevrijden. Want in het paradijs, daar waren we krachtige helden. Maar sinds wij gevallen zijn, zijn we machteloos en krachteloos. En zijn we gebonden met de banden van de zonde, de banden van de dood. Maar nu heeft Christus zichzelf ook willen laten binden. Hij heeft kroon en troon verlaten, hij is naar deze lage aarde gekomen. Hij die de zoon was, wilde dienstknecht, ja slaaf worden, want dat staat er letterlijk. Hij wilde zichzelf laten binden. Dat heeft hij gedaan in de hof van Gethsemane. Daar heeft hij zichzelf laten binden met de banden van de dood. Want toen hij gebonden werd, en toen hij het heeft gezegd: indien gij mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Dat zijn discipelen vrij uit konden gaan. Maar hij gebonden met de banden van de dood. Want hij wist, straks zou hij genageld worden aan het vloekhout des kruises. Straks dan zal hij zijn geest bevelen in de handen van zijn vader. En dan zal zijn lichaam gelegd worden in het stof van de dood. Hij gebonden met de banden van de zonde en van de dood, heeft de zonde, heeft de schuld van zijn volk op zich genomen, om zo zijn volk de vrijheid te kunnen schenken. De ware vrijheid die er in Christus is. Want hij heeft die banden verbroken op de paasmorgen. Die banden van de zonde en van de dood. Hij heeft volkomen betaald, heeft de dood overwonnen, om zo zijn volk in de vrijheid te stellen. Ja, en dan kunnen Gods kinderen in de banden zijn, wat betreft het natuurlijke. En geestelijk, dat ze in de vrijheid mogen staan der kinderen Gods. Dat blijkt ook heel duidelijk uit de tekst die we vanmiddag met u willen overdenken. En die u opgetekend kunt vinden in het schriftgedeelte dat we zojuist met elkaar hebben gelezen. Uit de Handelingen der Apostelen. En daarvan het 16e hoofdstuk en daarvan nader het 25e vers. Dus de tekst kunnen we opgetekend vinden in Handelingen 16 vers 25. En daar lezen wij Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. En omtrent de middernacht baden Paulus en Silas en zongen God de lofzangen En de gevangenen hoorden naar hem. Tot zover de tekst waarin wij bepaald worden bij een onvergetelijke nacht in de gevangenis te Filippi. Vragen drie gedachten onze aandacht. Ten eerste, Gods dienstknechten worden vertroost. In de tweede plaats, de aarde wordt bewogen. En in de derde plaats, en dat is het allergrootste, de stokbewaarder wordt bekeerd. Dus het gaat over een onvergetelijke nacht in de gevangenis van Filippi. Dan vragen drie gedachten achtereenvolgens onze aandacht. Ten eerste, Gods dienstknechten zullen worden vertroost. In de tweede plaats, de aarde die wordt bewogen. En in de derde plaats, de stokbewaarder die wordt bekeerd. Paulus en Silas in de gevangenis. Wie had dat nu ooit kunnen denken? Wat was toch Gods weg? Maar het is alles zo anders gegaan als Paulus en Silas en zijn medewerkers hadden gedacht. Daar in Filippi. En nu zijn ze alsof het niet erger kon in de gevangenis terechtgekomen. En hoe is dat nu gekomen? Wel, we hebben gehoord dat Lydia, die heeft Paulus en zijn medewerkers gedwongen om in haar huis te komen. Want ze wilde zo graag nader onderwezen worden in de weg die de Heere met zijn volk houdt. En dan gingen ze elke dag naar die plaats daar aan de rivier, die plaats des gebeds. En daar heeft Paulus dat onderwijs gegeven. En elke dag is daar een vrouw met een waarzeggende geest. Ze is eigenlijk bezeten van de duivel. En die vrouw die brengt haar heren, want ze staat in dienst van enkele heren, veel gewin toe. Ze verdienen erop. En ze roept Paulus en Silas en zijn medegenoten na. En ze roept deze mannen zijn dienstknechten van de Allerhoogste God en zij verkondigen u de weg der zaligheid. U zou zeggen, dat is ook wat. Daar heeft Paulus profijt van. Die vrouw die maakt, wij zouden zeggen, propaganda voor het koninkrijk der hemelen. Maar de duivel zit erachter. En Paulus heeft het later geschreven en zijn listen zijn ons niet onbekend. Wat wil de duivel dan? Nou, samenwerken met God. Samenwerken met God, ja, om straks alles naar zich toe te trekken. Een list. De duivel die gaat met list of met geweld te werk. We zeggen het niet voor niets, hè. De duivel die komt op zijn pantoffels. Dan komt hij als een engel des lichts. Dat doet hij hier. Als een engel des lichts. Deze mensen zijn dienstknechten van de Allerhoogste God. En zij verkondigen u de weg der zaligheid. Maar Paulus mag het doorzien. Maar hij komt ook, en dat horen we straks ook. Als een briesende leeuw zoekende wie hij zou mogen verslinden. Nee, dan komt hij niet op zijn pantoffels. Dan komt hij op zijn klompen. Dat kan je het wel horen. Hier is de duivel aan het werk. Dan gebruikt hij geen list, maar dan gebruikt hij geweld. Maar die gebruikt eerst list, net nadat het hem uitkomt. En die vrouw die is helemaal in zijn macht, die staat helemaal in zijn dienst. Een waarzeggende geest. En Paulus die wordt het zat. Als een dag op dag hen naroept, deze zijn dienstknechten des Allerhoogste God, die ons de weg der zaligheid verkondigen. Paulus wordt daarover ontevreden, hij wordt het zat. En dan zegt hij, ik gebied u in de naam van Jezus Christus dat gij van haar uitgaat. En hij ging uit terzelfde uur, hij is gekomen om de werken van de duivel te verbreken. Paulus die mag dat doen in de naam van Jezus Christus. Hij toont hier zijn macht. En die waarzeggende geest wordt uitgeworpen. Maar dat betekent dat ze haar heren geen gewin meer toebrengt. En gemeente, als het om geld gaat, als het om onze portemonnee gaat, pas dan maar op. Dat zien we hier ook bij deze mannen. Die vrouw was eigenlijk diep ongelukkig. En ze misbruikte haar. En nu zijn ze hun gewin kwijt. En wat doen ze? Wel, ze slepen Paulus en Silas naar de markt voor de overste van Filippi. En als ze daar gebracht hebben, dan zeggen ze: deze mensen beroeren onze stad. Daar zijn Joden. Zijn er vanmorgen hebben we al gehoord. De Joden waren daar bijzonder gehaat bij de Romeinen. Ze hadden niet eens een synagoge. Weet u het nog? En zij verkondigen zeden die ons niet geoorloofd zijn aan te nemen of te doen. Alzo wij Romeinen zijn. En dan komt de gehele schare in opstand. De klederen worden van Paulus en Silas afgescheurd. En ze worden gegeeseld. En denk erom, die geesteling, dat was wat. Dan werd iemand voorover gebogen over een paal. En dan hadden ze riemen met steentjes of spijkertjes. En daarmee werden de ruggen als het ware geploegd, kapotgeslagen. Het gebeurde heel wat keren dat iemand onder een geesteling bezweek. Maar dat gebeurt hier niet. Dat kan niet. Dat wil de Heere niet. De vijand kan maar zo ver gaan als God wil. En wat gebeurt er dan? Dan worden ze in de kerker geworpen. De stokbewaarder krijgt de opdracht om ze in bewaring te stellen. Hij moet nou toezicht erop houden dat ze absoluut niet kunnen ontsnappen. En daar liggen Paulus en Silas nu. Die stokbewaarder die heeft het zekere voor het onzekere genomen. Heeft een voet in een stok, in een blok geslagen. Ze kunnen geen kant meer uit. De ruggen kapot geslagen en dan wordt het nacht. En in de nacht, ja, dan is de vorst der duisternis alles op de been in het leven van Gods kinderen. Geloof ook maar dat die Paulus en Silas aangevochten zal hebben. Is dit nu Gods weg? Waar is nu die Macedonische man? Maar weet u, de duivel die bereikt altijd het tegenovergestelde van wat hij wil bereiken. De duivel bereikt zijn doel niet. Er is er maar één die zijn doel bereikt. Dat is God zelf. Hij bereikt zijn heilig doel. Maar de duivel niet. En de duivel die zal Paulus en Silas bestreden. Hebben vertwijfeling hebben gebracht. Maar toen hebben ze gegrepen. Door Gods genade. Naar dat machtige wapen van het gebed. Die kerker. Dat onderaardse kerkerhul. Waar Paulus en Silas lagen met kapotgeslagen ruggen, de voeten vastgeklonken in een blok. Dat onderaardse kerkerhol, dat wordt veranderd door Gods genade in een bidvertrek. Daar wordt waarlijk gebeden. En het echte gebed, gemeente, van nature, dan zijn we biddeloos, hè? Dat weet u. Dan kunnen we helemaal niet bidden. En dan kunnen vader en moeder ons bidden geleerd hebben. Het hebben te doen, ouders. Er is ook een plicht des gebeds, maar van nature kunnen we niet bidden, want het ware bidden, dat is een ademtocht van de ziel. Het ware bidden, dat heeft alles te maken met het geestelijke leven. Als die geest der genade, die geest der gebeden wordt uitgestort, als die komt wonen en werken in ons hart, dan gaan we die voorbidden leren kennen hier van binnen. En dat gebeurt hier in de gevangenis van Filippi. En Gods kinderen moeten telkens maar weer door die geest leren bidden. Want Paulus die heeft het geschreven. Na alle genade die hij heeft ontvangen. Wij weten niet te bidden gelijk het behoort. Maar die geest, als wij het niet weten, die zucht voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En dat mag daar waar worden in de gevangenis van Filippi. De kerker een bidvertrek. En daar waar de geest des Heren is, al daar is vrijheid. En dat mogen Paulus en Silas nu ervaren. Hoort u het? Gebonden en toch vrij. Want indien de Zoon u vrijgemaakt zal hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Ze mogen daar delen in de vrijheid der kinderen Gods. Daar is een geopende toegang tot de troon der genade. En die gebeden van Paulus en Silas, die stijgen op naar de hemel als reukwerk voor Gods aangezicht. En daar in de hemel, daar zitten grote hoorder en verhoorder van het gebed. Hij hoort het gekerm. Hij hoort het gebed van zijn kinderen. Dat is wat geweest hebben daar gebeden. En hun bidden, dat is ook een zingen. Ze hebben eigenlijk, dat staat er, biddend gezongen in die kerker. En dat is een wonder. De gevangenen die zijn allemaal wakker. En ze horen allemaal dat biddende zingen. Een wonder, ja, want in de gevangenis daar werd wel vaak gescholden. In de gevangenis werd gevloekt. Maar nu mocht er worden gebeden. Nu mogen er goden lofgezangen worden gezongen. Hoe dat mogelijk is, gemeente, dat is nu alleen maar mogelijk door Christus. Daardoor is het mogelijk dat Gods kinderen mogen zingen. In de grootste smarten blijven onze harten in den Heere gerust. Weet u nog, toen Christus daar was in de paaszaal. En toen lag het lijden, dat lag voor hem. Gethsemane, Gabbata, Golgotha. Hij wist wat hem te wachten stond. Hij wist hoe zwaar dat lijden zou zijn. Hij heeft gezegd, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Hij wist het alles en toch, als ze straks de paaszaal verlaten hebben, nadat ze de lofzang hebben gezongen, gaan ze uit naar de Olijfberg. Toen heeft Christus daar en ook zijn discipelen, die hebben lofgezangen gezongen. Alleen door hem is het mogelijk dat er hier op aarde mensen zijn die Gods lof mogen gaan bezingen. Die zijn deugden mogen prijzen. Dat is alleen maar mogelijk door die grote Godlover. Door de meerdere Juda, de Heer Jezus Christus. En daardoor is het nu mogelijk dat Paulus en Silas in de gevangenis, in de grootste noden, dat hun harten gerust mogen zijn in de Heer. Ja, ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. Dat is wat de duivel die dacht, Paulus en Silas die moeten nu voorgoed zwijgen. Die mensen die de weg der zaligheid verkondigden. Hun mond is gestopt. Ze zitten in dat onderste kerkerhol. Ze zijn veilig bewaard. En nu zijn hun monden gestopt. Maar in plaats daarvan ging God hun mond openen. En de gevangenen, die hoorden naar hen. Ze hoorden daar die lofgezangen zingen. Maar er gaat meer gebeuren. De Heer is een God, en dat blijkt uit deze geschiedenis zo heel duidelijk, die de oren wonderen doet op wonderen horen. We gaan onze tweede gedachte. Die gevangenen die zullen verbonterd zijn geweest. Verbaasd dat daar gevangenen waren die midden in de nacht Gods lof bezongen. Ze zijn allemaal wakker geworden. Maar nou is er eentje, gemeente, en die blijft slapen door alles heen. Hoe dat Paulus en Silas ook zingen. Hij is in een diepe slaap verzonken, heeft een vermoeiende dag achter de rug. En nu geniet hij van zijn rust. En hij denkt rustig te kunnen slapen. U begrijpt het al, het is die stokbewaarder. Die man die slaapt, de slaap des gerusten, terwijl het gevaar ontzettend groot is. Want als de gevangenen ontsnappen, dan zal het hem zijn leven kosten. Hij heeft een heel verantwoordelijk werk. Maar hij slaapt, gemeente. Die slapende stokbewaarder is eigenlijk ten diepste het beeld van u, van mij, van nature. Dan slapen wij de slaap des gerusten. Dan slapen wij in het grootste gevaar. Dan slapen wij overal doorheen. Dan merken we het niet. Want die stokbewaarder die merkte er niets van. En hij sliep dodelijk gerust voort. Hij zal wakker gemaakt moeten worden. Maar daar heeft de Heer vele middelen voor, hoor. Door het zingen wordt hij niet wakker. Maar de Heer die heeft meer pijlen op zijn boog. Want wat gebeurt er? Terwijl die man daar rustig ligt te slapen. Gaat de aarde schudden. Gaat de aarde beven. En dan wordt die man, die wordt wakker. Hé, hoe komt dat eigenlijk? Dat dat nu allemaal gebeurt. Dat de aarde wordt bewogen. Dat die stokbewaarder uit zijn dodelijke rust wordt gewekt. Zoals wij alle uit onze dodelijke rust moeten worden gewekt. Want gemeente, we zijn allemaal dodelijk gerust, hebben we gezegd. En we dromen onze schone dromen. Wandelt niet, zegt Gods woord, de mens als in een droom daarheen. We beseffen heel de werkelijkheid niet. We beseffen het grote gevaar niet waarin we ons begeven. Dat we bevinden, dat we eigenlijk wandelen over de rand van de afgrond. Dat er maar één schrede is tussen ons en tussen de dood. Dat ons leven maar een handbreed gesteld is. Van nature beseffen we het helemaal niet, net als die stokbewaarder. Maar nogmaals, God gaat hem wakker maken. En nu heeft God het gebed van zijn dienstknechten verhoord. Ze liggen daar in de gevangenis, geboeid, de voet in die stok geslagen, geen ontsnappen mogelijk, onder in de gevangenis, in dat aardse kerkerhol. Daar kunnen ze nooit uitkomen. Nee, van zichzelf niet. Maar de Heere die gaat zijn wonderen verrichten, want de aarde die beeft. De fundamenten van de kerker die worden bewogen. Maar het is een hele wonderlijke aardbeving. Het is een aardbeving waarvan gezegd is, heeft God gedaan met ingehouden kracht, weet u waarom? De muren storten niet in elkaar. Al worden de fundamenten bewogen. En al de gevangenen, hun banden worden los. Ook Paulus en Silas, verzekerd in een stok, in een blok. Ze zijn vrij. Al de gevangenen zijn vrij. En de stokbewaarder, die is ontwaakt. De Heer gebruikte daar een aardbeving voor. De aarde beeft. Weet u, al die aardbevingen, en deze wereld is al zo vaak getroffen door aardbevingen, die soms grote materiële schade aanrichten, maar wat veel erger is, waarbij vele mensen het leven verliezen. Maar al die aardbevingen door alle eeuwen heen, ze wijzen op die grote, op die laatste aardbeving, als de bergen zullen beven. Als de bergen zullen scheuren, als er gebeden zal worden, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Voor het aangezicht desgene die op de troon zit en voor de toren des lams. Want daar loopt het op uit, gemeente. Het is er als het ware een voorspel van wat er eenmaal zal gaan gebeuren. Maar die is de laatste aardbeving nog niet op. Want als dat gebeurt, als dat gebed wordt gebeden, gemeente, het is een te laat bidden. U kent het boekje van dominee F. Bakker wel, hè? Gebedsgestalte. Het laatste hoofdstukje. Te laat bidden. Dan is het voorbij. Maar hier, we mogen wel tegen elkaar zeggen, hier zijn we nog aan de morgenstond. Van de welaangename tijd, van de dag der zaligheid. De Heer die gaat er juist toe brengen. Het hele boek Handelingen is er vol van. Maar dan is het einde gekomen. Dan is de dag der zaligheid voorbij. Dat is maar een dag. Dat is maar een dag. Moet u eens denken. En die dag die duurt een paar duizend jaar nu al. En die zal dan voorbij zijn. Het laatste der dagen. Hé, wat is uw leven vergeleken? Bij de genadetijd die God heeft gegeven aan deze wereld. Dat is maar heel even. Dan is uw leven toch helemaal niets. Dat is zo voorbij. Dan kan u uw man toch wel begrijpen. Die 93 jaar was en die lag op zijn sterfbed. En die tegen zijn kinderen zei, jongens, je vader is hier maar heel even geweest. Dat is waar. Het is nu nog genadetijd, ook voor die stokbewaarder. En die man, ja, dat was een hele andere man dan die Lydia. Want Lydia, Dat hebben we gehoord, die kwam getrouw op de Sabbatdag naar die plaats des gebeds. Lydia was een vrouw die God diende. Nee, niet in die zin dat ze werkelijk al een ander leven kende. Maar ze had belangstelling, een warme belangstelling voor de godsdienst van Israël. Ze was een proselyte, een jodengenote, ze leefde mee. Maar dat is bij deze stokbewaarder niet het geval. Wij zouden zeggen, dat is nou een man die leeft midden in de wereld. En u laat de Heere, die laat het evangelie verkondigen, weet u nog? Niet in Azië, dat is straks aan de beurt. God bepaalt de loop van zijn woord. Hij weet waar hij zijn dienstknechten heen zendt. Maar nu eerst in Europa, en u laat de Heere zien hoe dat hij mensen bekeert. We hebben het wel eens over een Paulusbekering en een Timotheusbekering. En wat willen mensen daarmee zeggen? En wat wil de Heere daarmee zeggen in zijn woord? Dat de ene die kent een hele afsnijdende weg. Gods woord zegt het ons. Er zijn er die sterven door het zwaard. En er zijn er ook die sterven door de honger. Dat is een weg, de honger, dat is een langzame dood. Het zwaard was in één keer. Nou, eigenlijk moet je zeggen, die stokbewaarder, die gaat een krachtdadige bekering leren kennen. Luistert u maar wat er gebeurt. Die stokbewaarder, die ziet dat de gevangenisdeuren openstaan. Die zijn allemaal opengesprongen. Dat de gevangenen van hun banden zijn bevrijd. En dan gaat de duivel, die gaat hem wat vertellen. Hij is toch de leugenaar. De mensenmoordenaar van de beginnen. Weet u wat de duivel hem influistert? De duivel die zegt, man, nou is het verloren. Dan lag hij daar eens dodelijk gerust te slapen. Het beeld van u en van mij van nature. Dat we dodelijk gerust voortslapen. En we hebben helemaal niet in de gaten dat we reizen naar de rechterstoel van Christus. O, dat de schrik des Heren zou mogen bewegen tot het geloof. En dat is nu bij deze man zo. Want nu schrikt hij wakker. En wat hij rondom hem heen ziet. O, dat vervult hem met diepe vrees. Hij zal moeten sterven. Eerst allerlei verhoren wat er allemaal gebeurd is en hoe dat het komt. En dan zal het einde zijn de dood. En wat zegt nou de duivel, die leugenaar, die mensenmoordenaar. Die zegt, weet je wat je nu het beste kan doen? Er zelf maar een eind aan maken. Dan hou je de eer aan je eigen kant. En dan ben je van al die ellende verlost. Hé, dat is nou de leugenaar. Hij maakt de mens wat wijs. Hij gaat hem niet vertellen wat er wacht na de dood. Daar houdt hij zijn mond over. Weet u wat de duivel wil? Die wil maar één ding. Die wil een mens voor eeuwig ongelukkig maken. Weet u, hij is zelf is die ook voor eeuwig ongelukkig. En hij wil zoveel mogelijk mensen wil die meekrijgen. Eeuwig, eeuwig ongelukkig. Geen herstel meer mogelijk. Want dat weet de duivel. Mensen kunnen verlost worden. Maar voor gevallen engelen, voor duivelen is niet meer mogelijk. Ook de duivel die tracht hem dat wijs te maken. En hij luistert aanvankelijk. Hé, maar Christus is toch gekomen om de werken van de duivel te verbreken. Dat hebben we toch al gehoord bij die vrouw met die waarzeggende geest. En hier zien we het weer. Hier komt de duivel met geweld, zeker. En die stokbewaarder die greep naar zijn zwaard en hij zet er op zijn borst. En hij zou zichzelf doorstoken hebben. Dat hebben Paulus en Silas gezien. En Paulus roept hen toe. Doe uzelf geen kwaad. Want wij zijn allen hier. De hemel die gaat het zelf verhinderen. Dat die man de hand slaat aan zichzelf. Doe uzelf geen kwaad. Gemeente, laat er nou één ding doen. Als het nu gaat over de hand slaan aan je eigen leven. Hoe erg dat het ook is als je het binnen je eigen familie meemaakt. Of misschien wel in je eigen gezin. Dat is ontzettend. Dat is niet in woorden uit te drukken. Wat geeft dat een diepe smart. Maar toch, Gods woord zegt kwaad. Dat is kwaad, dat is een zonde. Een ontzettende zonde. Vroeger zeiden ze wel, het is een zonde tegen God. Een zonde tegen je naaste. Want je laat je naaste met zoveel vragen achter. Maar ook een zonde tegen jezelf. Een ontzettende zonde. Maar God kan ervoor bewaren. Dat zien we hier heel duidelijk in deze geschiedenis. Christus is gekomen om de werken van de duivel te verbreken. En dan heeft Paulus geroepen, doe uzelf geen kwaad. Want wij zijn allen hier. En nu wordt die stokbewaarder juist in die weg bekeerd. Gaan we opletten in onze derde gedachte. Maar eerst willen we met elkaar zingen Psalm 116. Vijfde vers. Gij hebt, o Heer, in dodelijk tijds gewricht, mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. En wat daar verder volgt. Gemeente, de stokbewaarder wordt bekeerd. Die stokbewaarder die dacht dat hij Paulus en Silas veilig had opgeborgen in dat onderaardse kerkerhol. Maar Paulus en Silas, wat hebben we gehoord? Die werden daar werkzaam gemaakt door de geest der gebeden. En ze hebben de hemel bestormd. En ze mochten ook godenlofgezangen zingen. En zo zeker waren ze ervan dat de Heer hun gebed zou verhoren. En dat heeft de Heer terstond gedaan. De aarde beefde. En de gevangenen, die werden alle losgemaakt. Ook Paulus en Silas. Daar in dat onderaardse kerkerhol. Ze zijn bevrijd van de banden. Ze zijn vrij. En die stokbewaarder. Wat een tegenstelling, hè, gemeente. Zij zaten in dat onderaardse kerkerhol, gebonden en toch vrij. En die stokbewaarder die was vrij en toch blijkt gebonden, want heeft zijn zwaard getrokken en al op zijn borst gezet. Een gebondene van de overste van deze wereld, van de vorst der duisternis. Maar Paulus en Silas die zijn bewogen over die man en Paulus heeft het geroepen. Doe uzelf geen kwaad, want wij zijn alle hier. De duivel maak je maar wat wijs, Paulus, of stokbewaarder. Wij zijn hier allen. Hé, dat is wonderlijk. We hebben gehoord, de muren storten niet ineen. De gevangenen werden los, maar er kwam er niet eentje om. En we hebben ook gezegd, bij aardbevingen komen zoveel mensen vaak om. Maar hier niet, hier sterft er niet één. Waarom? Ach, de Heere die wil zijn dienstknechten bevrijden, maar hij wil nog wat anders ook doen. De Heere die heeft beslag gelegd op die gevangenen, want die stokbewaarder moet op bekering komen. Dat is nou iemand die heeft God gekend van eeuwigheid. En u is ook voor de stokbewaarder, evenals voor een Lydia, het uur van Gods welbehagen aangebroken. Want nu eist die stokbewaarder eist licht. Eigenlijk staat er, hij eist de fakkelen. Dat betekent veel licht. En wat doet hij dan? Als hij veel licht heeft, dan wordt hij zeer bevende. Eerst beefde de aarde. En nu gaat die stokbewaarder beven. Beven, ja. Beven voor die laatste vijand. De dood. Hij is bevreesd. Hij springt daar de gevangenis in dat onderaardse kerkerhol. En daar ligt hij aan de voeten van Paulus en Silas. Hij heeft zichzelf diep vernederd aan hun voeten. Het staat hier weer cursief gedrukt. Hè? Hij ligt daar in de diepte. Hij kijkt tegen ze op. Hij ligt aan hun voeten. En dan komt zijn vraag. Als hij ze naar buiten heeft gebracht. Buiten de gevangenis, dan vraagt hij, lieve heren, wat moet ik doen, opdat ik zalig word? Ook lieve heren, lieve staat cursief gedrukt. Weet u wat dat betekent? Dat betekent dat hij nou liefde heeft gekregen tot de dienstknechten des heren. Ze zijn hem lief geworden. Heeft ze eerst gegezeld, de rug kapot geslagen. Had ook een hekel aan de Joden. Heeft ze opgeborgen in de gevangenis. Daar hoorden ze thuis. Maar nu zo anders in het hart en leven van die man geworden. Door Gods wederbarende genade. Hij is wakker gemaakt. Wakker geschud. Zijn blinde zielsogen zijn geopend. En heeft liefde gekregen tot God. Maar ook tot zijn dienstknechten. Lieve heren, wat moet ik doen? Opdat ik zalig word. Hé, wat is dat eigenlijk? Zalig worden. Zalig, dat betekent met God vervuld. Hé, dat zijn wij van nature niet, dan zijn wij niet zalig. Dan zijn we niet vol van God, nee. Dan kent u ook dat andere woordje. Dat wijst ons op precies het tegenovergestelde. Dan zijn we niet godzalig, maar dan zijn wij goddeloos. En goddeloos betekent eigenlijk leeg van God. In het paradijs waren wij vol van God. Maar sinds wij gevallen zijn, goddeloos. Dat geldt voor ieder mens. Goddelozen die moeten niet zoeken in de wereld. Die moeten niet zoeken op de plaatsen der ijdelheid. Goddelozen, dat zijn echt niet die mensen die nu vandaag deze dag doorbrengen naar het goeddunken van hun eigen boos en verdorven hart. Maar goddeloos zijn we als we zitten onder de bediening van Gods woord. Dan kunnen we goddeloos zijn. Betekent leeg van God. Hey, bent u daar wel eens aan ontdekt, aan uw goddeloosheid, dat u zegt, oh, ik ben leeg van God, hier van binnen is leeg. En weet u wat zo erg is? Wij trachten die leegte op te vullen, waarmee? Met de dingen van deze wereld, daar gaan we in op. En zo trachten wij die leegte op te vullen, die nooit te vervullen is. Want alleen de dienst des Heren. Die liefdedienst die geeft verzadiging van vreugde. En u weet het, hè, de ronde wereld past, zo heeft Van der Kemp gezegd, nooit in het driekante hart van een mens, dat kan niet. Dan blijven er altijd lege hoeken. Nee, in dat driekante hart, dat is alleen te vervullen door God drie enig. Hé, dat is de zaligheid. Als het hart daar vol van mag zijn. Als een mens er helemaal tussenuit mag zijn met zichzelf voor een ogenblik, dan is de kerk hier op aarde zalig. Toen de Heer Jezus als de zaligmaker die zaligspreking heeft uitgesproken, toen heeft hij gezegd, zalig zijn de armen van geest. Heeft niet gezegd, zalig zullen de armen van geest zijn. Nee, maar zijn de armen van geest. Ze zijn het nu al. Zalig zijn die treuren, zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Dan noemt u maar op. Ze zijn het hier reeds in dit leven in beginsel. Er mogen ogenblikken zijn dat Gods kinderen vol zijn van God. En dan kan er van de wereld niets meer bij. Hij zegt, wat moet ik doen om zalig te worden? Dat is wat gemeente, wat moet ik doen? Moet u ook eens even denken aan die rijke jongeling die zei, goede meester, wat doende zal ik het eeuwige leven werven? Doen. Wij willen zo graag wat doen. Het is waar hoor, als God van dood levend maakt, dan wordt een mens werkzaam gemaakt aan de troon der genade met het heil van zijn onsterfelijke ziel. En dan wil hij er alles wel aan doen, wat het hem kost, daar kijkt hij niet naar. Als hij de zaligheid maar kan verdienen, als hij met God maar in een verzoende betrekking kan geraken, daar heeft hij alles voor over. Wat doende, ja. Wij willen zo graag wat doen. Weet u wat het is, hè? Onze handen staan eigenlijk met eerbied gesproken verkeerd aan ons lichaam. Geestelijk gezien. We willen allemaal maar werken. Maar we moeten niet werken. We moeten bedelaars worden aan de troon der genade. En dat moet die man u gaan leren. Door al zijn doen en laten kan hij het koninkrijk der hemelen niet binnengaan. Dat is nu onmogelijk. Wat doende? Wat doende zal ik zalig worden? Ja, wat moet ik nu doen? Opdat ik de zaligheid, dat ik God op mijn deel krijg. Hey, want weet u, als het gaat over zalig. Als het gaat over zalig maken. Dan gaat het erover dat de zonde onze ongerechtigheden en scheiding hebben gemaakt tussen God en tussen onze ziel. En wij moeten leren, wij kunnen voor de zonde niet betalen. Onze penningen, die zijn niet geldig, die zijn niet gangbaar op de markt van vrije genade. Weet u waarom niet? Die penningen die missen nou de beeldenis van de koning. Dat is Gods werk niet, dat is nou mensenwerk. En als een mens maar één zucht tot zijn zaligheid zou kunnen toedoen, dan is het verloren. Wat doende zal ik zalig worden? Wat moet ik nu doen? En dan gaat Paulus gaat het antwoord geven. Dan zegt hij, geloof in de Heer Jezus Christus. En gij zult zalig worden, gij in uw huis. Dat is heel kort eigenlijk de inhoud van de preek die Paulus nu gaat houden. Want er staat, en zij spraken tot hem het woord des Heren en tot alle die zijn huis waren. Je zou kunnen zeggen, dat is het thema. Daar gaat het over. Geloof in de Heer Jezus Christus. Hij wilde wat doen. Nee, maar er is maar één ding. Dat is het geloof. En gemeente, het geloof, dat is een plicht. Dat is een eis. Dat is waar. Dat is het eerste. Want de Heer heeft ons goed en recht geschapen. Hij kan dat van ons eisen. Hij laat zijn woord verkondigen. Onze Dordtse vader hebben het gezegd. Met bevel van geloof en bekering. Maar waarom doet de Heer dat nu? Evangelische mensen die zeggen, ja, dat zegt de Heer dat je het ook werkelijk zou doen. Dat je hem zou geloven, dat je jezelf zou bekeren. Maar daarom doet de Heer dat niet. De Heer die wil ons aan onze schuld ontdekken. Gemeente, wij geloven God niet meer. Sinds wij gevallen zijn, zijn wij in een staat van ongeloof terechtgekomen. En daar moeten we nu aan ontdekt worden. Dat wij geen geloof hebben, dat we vol ongeloof zijn. Om dan bij de Heere te gaan bedelen om datgene wat Hij van ons eist. Dat geldt ook voor de bekering, gemeente. We moeten ons bekeren en we kunnen onszelf niet bekeren. Hey, bent u daar achter gekomen of... Als het nu gaat over die eis van geloof en bekering, zegt u dan, ja, dat kan toch niet, ben onmachtig. Ja, maar is dat nou schuld geworden? Ben u daar door ontdekkende genade achter gekomen? Dat kan ik niet meer door eigen schuld, zo diep ben ik gevallen. Dat ik houd God voor een leugenaar. Ik heb mezelf van hem afgekeerd met een eeuwige afkering. Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Gij en uw huis. Dat geloof, dat is niet alleen een eis en plicht. Maar het geloof, dat is ook een heerlijke gave van God. Het geloof is Gods gave, ja. Niet uit de werken, maar alleen uit genade, opdat niemand roemen. En het geloof is daarom wel genoemd, de officier van alle genade. Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden, gij in uw huis. Want u hebt het gehoord. Wat wilde nou die stokbewaarder doen? Hij wilde de zaligheid verdienen. Maar weet u waar die nu achter moet worden gebracht? En wij allemaal. Dat waar we door de Heer werkzaam worden gemaakt met ons zielenheil. Waar we de hemel gaan bestormen. Waar we de zonde gaan laten en waar we de gerechtigheid gaan najagen. Daar komen we erachter, gemeente, dat wij niet kunnen betalen. En dat door eigen schuld. Want wat zijn we goed en recht door God in het paradijs geschapen. We zijn goed en recht uit zijn scheppende handen voortgekomen. We waren volmaakt. Door eigen schuld alles verspeeld. Door eigen schuld alles kwijtgeraakt. God kwijtgeraakt en God te missen. Dat is niet anders dan alles te missen. Ik dat door eigen schuld om nou aan Gods kant te gaan vallen. Hé, maar dan is er een weg der zaligheid. Want nu is Christus gekomen. Nu gaat het over de zaligheid. Wat moet ik doen om zalig te worden? Hij is de zaligmaker. En wat doet die zaligmaker dan? Wat is dat zaligmaker? Dat is verlossen van het grootste kwaad. Wat is het grootste kwaad? Dat is de zonde. Hebben we zo in ons leven onze zonde leren kennen? Wat zal Paulus daar ook in dat woord wat hij nog mocht spreken, tot die stokbewaarder op gewezen hebben? Het zijn uw ongerechtigheden die een scheiding maken tussen God en tussen uw ziel. En dat geldt voor iedere mens. Ook voor die stokbewaarder. Net zo goed. Dat zal die uit Paulus' mond vernomen hebben. Maar ook zalig maken, dat is verlossen van het grootste kwaad. Dat lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Geloof in den Heer Jezus Christus. Dat is de prediking. En gij zult zalig worden, gij in uw huis. Dat betekent alleen door hem kan de zonde worden weggenomen. Hij heeft de schuld voor de zijne betaald. Maar ik kan meer, er moet nog meer gebeuren. Hij alleen kan herstellen. In Gods gunst en in Gods gemeenschap. Hey. En daar is nou net om te doen. U ook? Gaat het u werkelijk om Gods gunst en om Gods gemeenschap? Is het u werkelijk om God te doen? Zo heeft Paulus ook daar, in het huis van die stokbewaarder, Gods woord mogen verkondigen. Hey, de duivel die bereikt precies het tegenovergestelde van wat hij wilde bereiken. Want nu komt die stokbewaarder, die komt tot bekering. Hey, dat blijkt heel duidelijk. Waarom? Waaruit dan? Wel, en hij nam hen tot zich in diezelfde uren des nachts. En hij wies hen van de striemen. En hij werd terstond gedoopt, hij en de zijne. Eerst Paulus gegeeseld en nu? Nu gaat hij die wonden gaat hij wassen. Lieve heren, weet u toch? Liefde tot Gods knecht heeft waarlijk liefde gekregen. Tot Paulus en tot Silas. En hij werd terstond gedoopt en al de zijne. Wat dat betekent, heeft zichzelf als een schuldenaar leren kennen. Maar nu mag hij ook weten van de afwassing van de zonde. Dat dat nu alleen mogelijk is door dat alles reinigende bloed van de Heer Jezus. En dan staat er. En hij bracht hen in zijn huis en zette hun de tafel voor en verheugde zich. Dat hij met al zijn huis aan God gelovig geworden was. Het heeft wat uitgewerkt. De duivel die heeft wat onderdanen verloren. En hij dacht het gewonnen te hebben. Toen Paulus en Silas daar lagen in dat onderste kerkerhol. Maar nu, verheuging En hij verheugde zich met al zijn huis. Aan God was hij gelovig geworden. De Heer die heeft dat geloof in de werk. En niet alleen in het leven van die stokbewaarder. Maar ook bij al de zijnen. Want wat lezen we aan het einde van dat hoofdstuk? Straks dan moet Paulus en Silas die moeten Filippi verlaten. En dan lezen we: en uitgegaan zijn uit de gevangenis gingen zij in tot Lydia. En de broeders gezien hebbende, vertroosten zij dezelfde en gingen uit de stad. Er is daar een gemeente ontstaan. Later heeft Paulus een brief geschreven naar die gemeente. Weet u waarom? Paulus heeft gaven van die gemeente ontvangen. Die hebben ze gebracht door de hand van Epaphroditus. En Paulus, die heeft toen die brief geschreven. En in die briefgemeente, daar klinkt in door de liefde die Paulus had tot die gemeente. Ze hadden liefde tot hem. Ja, maar dat kwam niet van één kant. Dat kwam nu van twee kanten. God is daar dat goede werk begonnen. Vertrouwende, zegt hij, dat hij die het goede werk in u begonnen is. Dat zelf ook zal voleindigen tot in de dag, op de dag van Jezus Christus. Het goede werk begon in het leven van Lydia. We hebben gehoord hoe dat gegaan is. God opende haar hart. We hebben ook gehoord hoe heftig dat het ging bij die stokbewaarder. Maar ze hebben alle twee hetzelfde leren kennen. God begon door zijn geest dat goede werk in hen. En gemeente, hoe is dat nu in uw leven? Weet u van dat goede werk? Dat God in uw hart en leven begonnen is. Dat is een werk dat laat hij nooit meer varen. God maakt zijn werk af. God doet geen half werk. Wij mensen, ach. Wij beginnen ergens aan, we kunnen het niet volleindigen. Maar de Heere die volleindigt zijn werk. Opdat zijn naam eeuwig de eer zou mogen ontvangen. Gemeente, het is nog de dag der zaligheid. Het kan nog. Maar die dag die gaat als kaf voorbij. Haast u toch. Spoed u toch. Om uw levens wil. Om zo die vreugde die daar al genoten mocht worden. Eeuwig te genieten in God. Amen. Psalm 84. En daarvan het zesde vers is onze slotzang. Want God de Heer zo goed, zo mild is het alle tijd. Een zon en schild en wat er verder volgt. Gemeente, gaat ons heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en hij geeft u vrede. Amen.